Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Wat de diensten van het woord betreft, volgende week zondag 2 september hoopt om 10 uur dominee G.A. van der Brink voor te gaan. Dan zal er bediening van het heilig avondmaal zijn. En de middagdienst vangt om 16:30 aan en dan hoopt dominee G.A. van der Brink opnieuw voor te gaan in een nabetrachtingdienst op het gevierde heilig avondmaal. Verdere mededelingen: woensdagavond 29 augustus is er bezinningsuur op het heilig avondmaal en de aanvang is om 8 uur. Donderdagavond 30 augustus om 8 uur informatieavond belijdeniscategorisatie. Wie gebruik wil maken van Censura Morum wordt verzocht om morgenavond 27 augustus tussen 8 uur en 8:30 telefonisch contact op te nemen met de scriba Ouderling Roosendaal. In de hal van de kerk is de nieuwe kerkbode en kerkelijke kalender beschikbaar. Dit alles deo voor lente. En dan nog de dienst der offeranden. De eerste collecte is vandaag voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 104 en daarvan het eerste vers. Psalm 104, het eerste vers. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot. Wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. Wat er verder volgt in Psalm 104 en daarvan het eerste vers. Gemeente, nadat we ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Doen wij dan uw belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeg in het hart met mij als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, openen wij de schrift in het Nieuwe Testament bij de openbaring van Johannes en daarvan willen wij samen lezen het eerste hoofdstuk en daarvan de versen 9 tot en met 18. Openbaring 1 vers 9 tot en met 18. En daar luidt het woord van de Heere in openbaring 1 vanaf het 9e vers als volgt. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik de 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en om God aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend, koper gelijk, en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Gemeente, laten wij nu samen eerst bidden om Gods nabijheid in deze dienst. Getrouwe Heere, wat bent u groot en wat is uw naam hoog verheven. Wat bent u heilig. Heere, dat hebben we gelezen in uw woord en daarvan hebben we ook gezongen. Dat u een zwaard hebt, dat er een zwaard uit uw mond gaat. Heere, u bent zo groot en u bent zo heilig, dat wij als mens eigenlijk niet tegen u kunnen spreken. Johannes kon dat ook niet. En Heere, wij kunnen dat vanmiddag ook niet. U bent te heilig, dat we u onder ogen zouden komen. En Heere, toch willen we tegen u spreken. Maar wel vanuit die houding die Johannes ook had. Hij viel als een dode aan uw voeten. Hij viel als een krachteloze. En Heere, zo willen we ook tegen u spreken. Vanuit die ootmoed. Vanuit die nederigheid. Vanuit die krachteloosheid. Bidden we u om uw genade. En smeken we u om uw Heilige Geest. Dat u vanmiddag bij ons bent. En dat u deze kerkzaal vervult met uw Heilige Geest, zodat hier in deze kerk vanmiddag iets van de hemel mag zijn. Dat hier dat hoge, dat heerlijke, dat vanmiddag hier mag zijn. Heren, wij beseffen dat wij dat niet hebben verdiend. Maar wij bidden dat u het toch doet om uw Zoon, om uw Heer Jezus, om uw grote naam, zodat u erdoor verheerlijkt zult worden. Heren, als het zo is dat er vanmiddag nog iemand in de kerk is die u nog niet kent, wilt u geven dat diegene u dan leert kennen, u in uw lijden, u als die lijdende zaligmaker. En Heren, wanneer het zo mag zijn, dat we niet meer zonder u kunnen, dat we die lijdende zaligmaker nodig gekregen hebben in ons leven. Wanneer het zo mag zijn dat we iets van u mogen kennen, we bidden, Heren, dat we meer van u mogen leren kennen. Dat we u niet alleen zullen kennen in uw lijden, maar dat we u, Heere Jezus, ook mogen leren kennen in uw verheerlijking, in uw grootheid, in uw majesteit. Niet alleen in uw vriendelijk aangezicht, maar ook in uw hoogheid, in uw verhevenheid. We bidden, Heren, dat u zo in ons midden bent. En we bidden in het bijzonder voor diegenen die in duisternis leven, die niet weten waar ze het zoeken moeten, die niet weten waar het licht is. Heren, u bent het licht. En daarom bidden we dat u schijnt in duistere harten, dat u schijnt op duistere plaatsen. Niet alleen bij ons, Heren, maar ook in deze wereld. De wereld die in de duisternis leeft. Heren, ook als de verkiezingen straks weer plaats zullen vinden, u weet hoe het gaan zal. Maar u weet ook dat Satan zal proberen om zijn laatste slag te slaan. Wij bidden u, Heren, dat u de christelijke partijen ook sterkte geeft dat u hen wijsheid geeft, dat ze uw woord vast zullen houden en dat ze vanuit dat woord zullen regeren. Heere, we bidden dat ze u niet zullen verlaten, maar dat ze u zullen volgen. En we bidden, Heere, dat u dat werk ook zegent. Ook zegent voor ons land, zodat Satan niet de overwinning krijgt. Maar zodat een ieder mag weten dat u, Heere Jezus, koning bent. Heere, we bidden dat we het ook zullen beseffen in wat voor tijd we leven. Dat het niet zomaar een tijd is, maar dat het 2012 is. En dat de kerk er over tientallen jaren misschien wel totaal anders uitziet. Geef dat we ons daar ook van bewust zullen zijn. Zodat we vandaag zullen zijn als gemeente, een stad op een berg, die niet verborgen kan blijven. Heren, we bidden u voor elkaar, ook voor het werk dat er gedaan mag worden in het midden van de gemeente. Ook voor het werk dat we doen in ons dagelijks leven. We willen u bidden ook voor de gemeenteleden die leven in de agrarische sector en die daar werken. Heren, we bidden u dat u hen ook sterkte geeft, ook als het steeds moeilijker wordt, als er steeds meer regels komen. We bidden u dat ze toch van u elke dag weer nieuwe kracht mogen ontvangen. We bidden u ook voor degenen die werken in verzorgingshuizen, in verpleeghuizen, degenen die werken in ziekenhuizen, degenen die daar verpleegd worden, maar ook degenen die de verpleging bieden. Heren, wilt u hen bijstaan in het werk dat ze mogen doen en dat ze het ook mogen zien dat het een bijzonder werk is, een werk dat u aan hen gegeven hebt. Heren, we willen u ook bidden voor diegenen die vandaag moeten werken, omdat het niet anders kan. Heren, wilt u geven dat het ook voor hen zondag mag zijn. Ook al zijn ze niet in uw huis, wilt u geven dat ze toch mogen ervaren dat u bij hen bent. Zoals ook Johannes dat mocht ervaren op de dag des Heren. Hij kon niet naar de gemeente, maar u kwam naar hem op de dag des Heren. Heere, wees zo nabij bij een ieder die vandaag niet in uw huis kan komen, maar ook wanneer we vandaag wel in uw huis zijn. Schenk zo uw zegen, Heere, want daaraan is alles gelegen. Ziet u ons zo aan en spreek zo tegen ons door de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek, die vindt u in de versen 17 en 18 van Openbaring 1. Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Het thema voor de preek van vanmiddag, dat is Johannes ontmoet de verheerlijkte Christus. Johannes ontmoet de verheerlijkte Christus. En we willen luisteren naar twee gedachten. Allereerst letten we op Johannes als dood en ten tweede op Jezus als levend. Johannes als dood en Jezus als levend. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. Dat doen we uit Psalm 21. Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En op het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En wat daar verder volgt in Psalm 21, daarvan het vierde en het vijfde vers. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Johannes ontmoet de verheerlijkte Christus. Johannes als dood en Jezus als levend. Gemeente, als ik vanmiddag de naam van Maarten Luther noem, dan denken wij misschien wel aan die man die altijd vol goede moed was. Die man die altijd sterk was. Hier sta ik, ik kan niet anders. Dan denken we misschien wel aan die man met open vensters naar de hemel. Maar gemeente, die man, die zag niet altijd dat de vensters naar de hemel open waren. Hij zat ook wel eens in huis voor zich uit te staren. En dat wist misschien alleen zijn vrouw. En zo gebeurde het een keer op een dag dat zijn vrouw naar buiten ging. En zijn vrouw deed de luiken van de ramen dicht. En het werd donker in huis. Terwijl Maarten Luther daar binnen zo voor zich uit zat te staren. En toen kwam zijn vrouw weer binnen. En toen zei Maarten Luther: wat heb je nu gedaan? Waarom doe je die luiken dicht? En toen zei zijn vrouw: er is rouw in huis gekomen. Want de God van Maarten Luther leeft niet meer. En toen zei Maarten Luther: Keta, doe die luiken open, want onze God leeft. En gemeente, in onze schriftlezing, dat lijkt wel een beetje op dat voorbeeld van Maarten Luther. In onze schriftlezing, daar zien wij niet hoe Maarten Luther, maar wel hoe Johannes vanuit de verdrukking weer mocht gaan zien dat de vensters naar de hemel open waren. Ik, Johannes, zo lezen we dat in vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben. Nee, Johannes gaat vanmiddag niet boven u staan. Johannes gaat vanmiddag naast u in de bank zitten. Die ook uw broeder ben. Johannes zegt niet: ik, Johannes, ik ben een apostel van Jezus Christus, geroepen door Jezus Christus. Zoals Paulus dat vaak zegt. Nee, Johannes zegt hier: uw broeder. En uw medegenoot in de verdrukking. En jongens en meisjes, Johannes, hij is op het eiland Patmos. En het eiland Patmos, dat is een eiland in Griekenland. En onze oudere kinderen weten wel dat Griekenland veel eilanden heeft. Een stuk vasteland, maar ook veel eilanden. Dat is een stukje land midden in de zee. En Johannes is naar zo'n eiland gebracht. Waarom is hij daarheen gebracht? Hij is gevangen genomen. En daar op dat eiland, daar kan hij geen kant op. Want dat eiland, daar moet je naartoe per boot of met het vliegtuig vandaag de dag. Dus Johannes kan echt niet van het eiland af. En waarom is Johannes dan gevangen genomen? Dat komt omdat Johannes over de Heer Jezus sprak. En dat wilde de keizer niet. Keizer Domitianus. Die wilde niet dat er over de Heer Jezus gesproken werd. Want die keizer, die wilde zelf God zijn. En die keizer die zei ook: jullie moeten mij aanspreken als onze Heer en God. En die keizer die zei ook: als jullie aan iemand wat moeten vertellen in mijn naam, dan moeten jullie zeggen: het heeft onze God behaagd en ik ben die God. En in de grote stad Efeze, daar was zelfs een tempel voor de keizer gebouwd. Wat een slechte keizer. Maar gemeente, zijn wij niet allemaal innerlijk hetzelfde als die keizer? Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Zo heeft de dichter Willem Kloos het eens verwoord. Johannes, hij was in de geest. Johannes viel niet in slaap en kreeg toen een droom. Nee, Johannes zag iets voor zich. Johannes krijgt een visioen. En toch is het niet iets zweverigs. Nee, Johannes staat nog steeds met beide benen op de grond. Hij zegt, ik, Johannes, ik was het. Ik was volledig bij mijn positieve. En ik sta er ook garant voor dat het waar is wat ik schrijf. Ik, Johannes, ik werd in de stilte gebracht in een ervaring met God. En wel op de dag des Heren. Op de opstandingsdag. Johannes kon die dag niet naar de samenkomst. Want Johannes was daar alleen. En toch was het zondag. En Johannes zei niet, vandaag hoef ik niet met de Heere God bezig te zijn. Want ik zit in de gevangenis. Dus ik kan het ook niet helpen. Nee, Johannes bedacht, ik kan niet naar de samenkomst, maar ik kan wel alleen in de stilte met God zijn. Juist als ik geen gelegenheid heb om de samenkomst op te zoeken, dan heb ik te meer gelegenheid om in de stilte de Heere te zoeken. En ik was daar alleen in de stilte. En toen hoorde ik opeens achter mij een grote stem. Het was een stem als van een bazuin. Zo luid en duidelijk. Wat zegt die stem? Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En Johannes, wat u nu gaat zien, dat moet u op een boekrol schrijven. En dat moet u aan de 7 gemeenten zenden. Johannes, hij keert zich om en wat ziet hij daar? Daar ziet hij 7 gouden kandelaren. Die wijzen naar de 7 gemeenten waar hij aan moet schrijven. En die herinneren aan die 7 armige kandelaar die in de tabernakel stond. Hier is iets heiligs. Hier gebeurt iets unieks. Maar Johannes kan niet al te lang bij die kandelaren stil blijven staan, want iemand te midden van die kandelaren trekt zijn aandacht. 1. De zoon des mensen gelijk zijnde. En hoe zag hij eruit? Hij was bekleed met een lang kleed tot op de voeten. Dat lijkt wel op de hoge priester uit het Oude Testament. De hoge priester, die had ook zo'n lang kleed aan. Die hoge priester, die mocht 1 keer per jaar het heilige der heiligen binnengaan om daar verzoening te doen. En de Heere Jezus, hij is de enige hoge priester. Hij is naar het kruis gegaan om daar verzoening te doen, om daar uit te roepen tenslotte, het is volbracht. En toen scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden, de laatste hoge priester. Wat laat dat zien? Dat laat zien, deze mensenzoon, dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus die naar het kruis is gegaan, die de enige hoge priester is. En de lengte van zijn kleding laat ook zien dat het een man is met waardigheid. De lengte van zijn kleding, dat is een Oosters kenmerk van waardigheid. En deze zoon des mensen, hij draagt niet een mantel die opgeschort is, maar een mantel tot op de voeten. Dat betekent dat zijn werk gedaan is. Wanneer men in het oosten ging wandelen of ging werken, dan werd de mantel opgeschort. En hier is de mantel niet opgeschort, maar hier rust de mantel tot op de voeten. Er is dus een volkomen rust bij deze mensenzoon. Zijn werk is gedaan. En de mensenzoon is op zijn borsthoogte omgord met een gouden gordel. Dat duidt alweer op waardigheid. En dat laat alweer zien, het werk is gedaan. Want een lagere gordel rond de taille, dat duidt op werk. En een hoge gordel duidt op rust van het werk. Het laat iets zien van de overwinning. Het heeft iets koninklijks. En zijn hoofd en zijn haren zijn wit. Als witte wol, als sneeuw. Die kleur wit, dat is de kleur die bij God in de hemel hoort. Wit tegenover zwart. Wit, dat is de kleur van reinheid, van heiligheid. Gemeente, deze verheerlijkte zoon van God. Het was Jezus die op de aarde rondwandelde. Maar het laat ook zien, hij is God zelf. Hij is zoals de Vader is, hij is wit. Zo vol van heiligheid, zo vol van reinheid. Een volkomen afwezigheid van de smet van de zonde. En zijn ogen zijn als een vuurvlam. Ook dat wijst naar de hemel. Ook dat wijst naar God. Christus is God zoals de Vader God is. En zijn ogen stellen alles in het licht. Hij ziet overal dwars doorheen. Voor hem kunnen we niets verborgen houden. En zijn voeten zijn blinkend als koper, gloeiend als in een oven. Dat duidt op die brandende heiligheid die bij de hemel hoort. De hoogste mate van heiligheid. Christus, hij is even heilig als dat de Vader heilig is. En zijn stem klinkt als een stem van vele wateren. Ook dat is iets wat specifiek bij de hemel hoort. Dat lezen we ook in het Oude Testament in Ezechiël 43 vers 2. Daar gaat het ook over een stem van vele wateren. En die stem van vele wateren die gaat daar in Ezechiël 43 vers 2 gepaard met de heerlijkheid van God. Met de heerlijkheid van de tempel die in de toekomst nog komen gaat. En wanneer het aan het einde van de openbaring, in openbaring 19 vers 6, over de bruiloft van het lam gaat, dan gaat het daar ook over die stem van vele wateren. Die stem, dat is een stem die bij de hemel hoort. Veel sterker dan het geweld der wateren op de aarde. En veel sterker dan die geweldige influisteringen van Satan. En deze verheerlijkte Christus, hij heeft de zeven sterren in zijn rechterhand. Die wijzen naar de boodschappers, naar de zeven gemeenten. Die boodschappers aan de zeven gemeenten, die zijn dus in de hand van Christus. Gemeente, wat is dat een troost voor Johannes, als hij straks die boodschap over moet brengen. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. En ook dat herinnert aan het Oude Testament. Dat herinnert aan Jesaja 49 vers 2. Dat herinnert aan de lijdende knecht, de knecht des Heren. Daar in Jesaja 49 vers 2, daar spreekt de lijdende knecht. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Gemeente, de verheerlijkte Christus. Hij is dus dezelfde als de lijdende knecht. En het zwaard gaat uit van de mond van Christus. En dan is er nog één laatste aspect van die zoon des mensen. Dat is het laatste wat Johannes beschrijft. En dat is ook het grootste. Want zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En dan moeten we denken aan die hete middagzon in het oosten, op het hoogtepunt van de dag. Het is onmogelijk voor een mens om in die zon te kijken. En zo kan Johannes ook niet in het gezicht van de Heere Jezus kijken. Zo vol van licht is zijn gezicht. Jongens en meisjes, dat was een moeilijk stukje in de preek. Maar jongens en meisjes, dat ging allemaal over de Heere Jezus. Over wie de Heere Jezus is. Want wie is de Heere Jezus eigenlijk? Waar denk je aan als ik zeg de Heere Jezus? Denk je dan aan die man die de blinden en de zieken genas? Of denk je dan aan de Heere Jezus als hij hangt aan het kruis? Jongens en meisjes, de Heere Jezus is nog meer dan iemand die aan het kruis heeft gehangen. De Heere Jezus is ook God. Hij is ook heilig. Hij is ook groot. De Heere Jezus is vriendelijk. Maar de Heere Jezus is ook heilig. En gemeente, kunt u het zich voorstellen? Hier kan Johannes niet meer rechtop blijven staan. Toen ik hem zag, toen ging ik machteloos onderuit. Toen viel ik voor zijn voeten neer als een dode. En we zien hem daar liggen, verlamd, verstijfd, zonder enig teken van leven. Gemeente, wanneer wij God ontmoeten in zijn heerlijkheid, dan gaan wij als mens radicaal onderuit. We lezen dat ook in Jesaja, daar lezen we dat zelfs van de engelen. Dat zelfs de engelen niet weten waar ze het zoeken moeten. Als God in zijn heerlijkheid verschijnt, de engelen, ze vliegen heen en weer. En ze bedekken hun aangezicht met een vleugel. En ze roepen heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. Gemeente, in onze tekst gaat het dan niet zozeer over de heerlijkheid en de heiligheid van God. Maar wel over de heerlijkheid van Jezus. Als God. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is andere taal dan welk een vriend is onze Jezus. Hoewel, dat zal Johannes ook vast wel eens gezongen hebben. Johannes was ook degene die in de schoot van Jezus lag tijdens het laatste avondmaal. Ze zullen ook vast over vriendschap gesproken hebben. Maar diezelfde man, die eens misschien wel uitriep welk een vriend is onze Jezus. Die eens in de schoot van Jezus lag. Die valt hier als een dode op de grond. Wie is Johannes? Dat is de apostel der liefde. Waarvan wij als buitenstaander nauwelijks een zonde op kunnen noemen. Het was niet Petrus die hier onderuit gaat. Van Petrus zouden we het nog kunnen begrijpen. Petrus had hem immers zo keihard verloochend. Nee, niet Petrus, Johannes. Want geen mens kan blijven staan wanneer Jezus verschijnt. Ik als zondig mens, ik ben te onrein om hem onder ogen te komen. Ja. gemeente, ook eens toen Jezus nog op aarde was, vond er zo'n val plaats. Vlak voordat Jezus gevangen genomen werd, toen gingen de vijanden onderuit. En dat is ook door Johannes beschreven in het evangelie. We lezen daar dat de Heer Jezus zegt: ik ben het. En toen Jezus zei: ik ben het, toen gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Er is één verschil. De vijanden, die vallen achterover. En Johannes, die valt voorover. Niet bij hem vandaan, maar naar hem toe. Gemeente, dat brengt ons bij ons tweede aandachtspunt. Jezus als levende. En in het vervolg van onze tekst zullen wij zien dat wie naar hem toevalt, dat hij niet beschaamd zal worden. Want we lezen in onze tekst: en hij legde zijn rechterhand op mij. Die rechterhand, waarvan in vers 16 nog beschreven stond dat hij de 7 sterren in zijn rechterhand heeft. Die rechterhand, dat betekent dat het hem niet uit de hand loopt. De rechterhand. Jongens en meisjes, de rechterhand, dat is je belangrijkste hand, toch? Wanneer twee mensen gaan trouwen, misschien heb je dat wel eens gezien, wat moeten ze dan doen op een gegeven moment? Dan moeten ze elkaar de rechterhand geven. De belangrijkste hand. En als jullie vader en moeder visite krijgen, dan geef jij die mensen ook vast een hand. Welke hand geef je dan? Niet je linkerhand, maar je rechterhand. Want je rechterhand, dat is de belangrijkste hand. En wat doet de Heere Jezus nu? De Heere Jezus, die legt zijn rechterhand op Johannes. En wat gebeurt er dan? Door die sterke hand, die sterkste hand van de Heere Jezus, door die sterke hand heen stroomt er levenskracht vanuit de Heere Jezus weer in Johannes. Zodat hij straks weer op kan staan. En dan gaat de Heere Jezus spreken. Gemeente, die mond, waaruit dat tweesnijdend scherpe zwaard was gegaan, die mond, die gaat open. De Heere God spreekt. In het Oude Testament deed hij dat direct. En in de evangeliën deed hij dat door zijn zoon, door de lijdende en de opgestane. En in de openbaring doet hij dat opnieuw door zijn zoon, maar dan door de verheerlijkte zoon. En al die woorden van God, die mogen wij nu hebben. De woorden van God, door mensen opgeschreven, door de Heilige Geest geïnspireerd. Die wil de Heere God tegen ons spreken. Wat spreekt dan die stem, die klinkt als een bazuin? Die stem spreekt: vrees niet. Zijn gedaante was vol vrees. Maar zijn stem was vol vrede. Gemeente, daar moet toch een reden voor zijn? Want als wij zien op wie wij zijn, en wat wij ervan gemaakt hebben in ons leven, dan hebben we toch veel redenen om te vrezen. Maar de reden ligt niet in u, Johannes. De reden ligt in mij. Ik ben. Er staat niet: vrees niet, Johannes, want nu heb je wel genoeg meegemaakt in je leven. En er staat niet: vrees niet, Johannes, want nu ben je echt een doorgeleid en een doorleefd kind van God. Zover als jij gekomen bent, zover zijn niet zoveel mensen gekomen. Daarom vrees niet, Johannes. Nee, dat staat er niet. Johannes, vrees niet om wie ik ben. Ik ben. Jongelui, dat hebben jullie vast gehad op catechisatie. Welke evangelist was dat ook alweer? Met die 7 ik ben uitspraken. Dat was de evangelist Johannes. Hij zei, ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens. Dat schreef hij allemaal op van de Heere Jezus. En in de openbaring, die ook door Johannes zijn geschreven, dan komen er opnieuw ik ben uitspraken. Nog een keer 5 ik ben uitspraken. Ik ben. En jongelui, hoe heet de Heere in het Oude Testament? Zijn naam is niet uit te spreken. En hoe wordt hij daarom genoemd? Hij wordt genoemd de ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben die ik ben. En de verheerlijkte Christus zegt hier, ik ben. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt daarmee, ik ben de Heere. Ik ben de eerste en de laatste. Dat is toch onbegrijpelijk? Hij is de eerste. Voordat er iets van ons begon te leven. Voordat er ook maar iets van de schepping bestond. Stond hij daar al. Voordat de mens geschapen was, stond hij gereed. Voor die mens. Die mens die eenmaal in zonde zou vallen, die hij eenmaal van zonde zou gaan verlossen. Voor die tijd was hij er al. Maar ook na die tijd zal hij er zijn. De eerste, maar ook de laatste. Jongelui, dat betekent dat de Heere Jezus straks ook terug zal komen op de wolken van de hemel. De verheerlijkte Christus. Hij zal komen. En hij zal aanbeden worden als het lam dat voor de troon staat als geslacht. Het gaat in het geloof altijd om de drie enige God. Maar het draait allemaal om de verheerlijkte Christus. En juist zo heeft de drie enige God het gewild. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, de eerste en de laatste. Gemeente, dat is een eigenschap van God de Vader, die dus ook op de Heere Jezus van toepassing is. Het is een eigenschap waarin wij zien dat Jezus God zelf is. En juist dat is ook het punt waarin wij verschillen met Jehovah-getuigen. Zij geloven niet dat Jezus God zelf is. Dat kunt u dus ook aankaarten als ze bij u aan de deur komen. En dan hebt u deze tekst als bewijstekst. Openbaring 1 vers 17. Ik ben de eerste en de laatste. En gemeente, daartussenin was heel wat gebeurd. En dat is nu de diepste reden waarom Johannes niet hoeft te vrezen. Wat daartussenin was gebeurd. Daartussenin was hij de lijdende. En zo gaat onze tekst verder. En die leef en ik ben dood geweest. Johannes, jij valt als een dode, maar ik ben werkelijk dood geweest. Daarom, Johannes, u hoeft daar niet te blijven liggen. Wanneer u maar op mij ziet, als die lijdende zaligmaker, dan is daar voor u eeuwig leven. En daarom heeft Johannes ook beschreven in het evangelie die tekst, dat een ieder die de zoon aanschouwt, en dan bedoelt hij de lijdende, de zoon in zijn lijden. Wie de zoon aanschouwt, dat hij eeuwig leven heeft. de Zoon in zijn lijden. En dat lijden, dat komt nu terug in de verheerlijking. Dat lijden, dat is nu juist tot meerdere verheerlijking. Dat lijden, dat is eigenlijk het diepste punt van de verheerlijking. Dat hij het lam zal zijn. Ik ben dood geweest. Dat is geweest. Maar let goed op, Johannes, en zie. Ik ben levend. In alle eeuwigheid. Zo was vers 18 ook begonnen. Ik ben degene die leeft. Dat wordt dus dubbel aangegeven. Ik ben degene die leeft en de levende. En eigenlijk staat het er in het Grieks nog duidelijker. Vanuit het Grieks is het eigenlijk nog getrouwer om vers 18 te beginnen met en de levende. Dat is nog sterker dan en die leef. Zo is het trouwens ook in de herziene Statenvertaling vertaald. En de levende. En is dat verschil dan zo belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Want iemand die leeft op dat moment. Maar die kan morgen sterven. En Jezus is niet iemand die leeft. Jezus is de levende. Hij kan niet meer sterven. Dat gaat onze logica ver te boven. Hij is dood geweest. En juist in die weg is hij niet iemand geworden die leeft, maar is hij de levende geworden. Juist in die weg heeft hij ervoor gezorgd dat hij niet meer sterven kan. De levende in alle eeuwigheid. Er staat niet tot over 1000 eeuwen. En er staat ook niet tot over eeuwen, eeuwen. Er staat in alle eeuwigheid. Hier kan in eeuwigheid geen verandering meer in worden aangebracht. Dat Jezus de levende is. Amen, zegt Jezus. Dat is waarachtig waar. De levende. Hier draait het om in deze tekst. Amen, zegt Jezus. Wat houdt die waarheid dan in? Dan gaat de tekst weer naar de mens. Wat houdt die waarheid dan in? Wat betekent dat voor ons? Jezus zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Jongens en meisjes, de Heere Jezus zegt, ik heb de sleutels. En jongens en meisjes, jullie weten allemaal wel wat sleutels zijn. Want jullie zijn misschien wel met de auto naar de kerk gekomen. En wie heeft nu de sleutels van de auto? Die heeft je vader of je moeder. En thuis is net de deur op slot gegaan. En je vader of je moeder heeft de sleutels. En straks als jullie weer thuis komen, dan kan je vader of je moeder de deur weer voor je open doen. En dan kun je weer in huis. Je ouders hebben de sleutels. Maar de Heere Jezus zegt, ik heb ook sleutels. Ik heb niet de sleutels van jullie huis of van jullie auto, maar ik heb de sleutels van de dood. Want jongens en meisjes, jullie weten wel dat wij allemaal een keer sterven moeten. Oudere mensen kunnen sterven, maar jonge mensen kunnen ook sterven. En wat is het dan zo belangrijk? Dan is het zo belangrijk dat je de Heere Jezus lief hebt. Want de Heere Jezus zegt, ik heb de sleutels. En als je mij lief hebt, dan hoef je niet bang te zijn om te sterven. Dan kom ik je halen. En dan mag je bij mij naar binnen gaan. Ik heb de sleutels. Jongens en meisjes, wat is het belangrijk dat je de Heere Jezus lief hebt. Gemeente, u kent misschien wel dat bekende voorbeeld van Corrie ten Boom. Toen er nog maar een klein meisje was, zegt ze, toen ging ik naar mijn vader en toen zei ik, pap, ik ben bang dat ik nooit sterk genoeg zal zijn als mij iets moeilijks overkomt in mijn leven. Als ik bijvoorbeeld sterven moet of als ik een martelaar voor de Heere Jezus moet zijn. Vertel me eens, antwoordde vader toen, wanneer je de trein naar Amsterdam neemt, wanneer geef ik je dan geld voor het kaartje? 3 weken van tevoren? Nee, pap, zei ze, dat geld dat geeft u me vlak voordat ik de trein in ga. Dat klopt, zei vader. En zo gaat het ook met de kracht die God geeft. Hij komt precies op tijd. Jezus heeft de sleutels. Hij heeft de sleutels van de dood. En in onze Statenvertaling staat er dan van de hel. Alleen wordt daar niet bedoeld de plaats van pijniging en eeuwige straf. Het gaat hier om iets anders. Het gaat hier om het proces van sterven. En wat is het groot wanneer u in het proces van uw sterven mag ervaren dat hij de sleutels heeft. Wat is het groot wanneer u het dan mag zeggen, Heere Jezus, ik ben bijna als dood, maar u bent levend tot in alle eeuwigheid. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst in hem. In hem die dood is geweest. In hem die de sleutel van het sterven heeft. En onze Statenvertaling zegt dan tenslotte en des doods. En daarmee wordt dan niet het stervensproces bedoeld, maar wel wat er na het stervensproces zal zijn. Het tegenovergestelde van het land der levenden. De sleutels van die plaats waar de ziel naartoe zal gaan na het sterven. Wanneer het lichaam in het graf achterblijft. En wat is dat ook een troost voor Johannes? Want Johannes heeft deze brief in hoge ouderdom geschreven. En wanneer zijn lichaam dan straks sterven gaat, dan weet hij, dan mag hij het hier horen, dan blijft mijn ziel leven. Dan hoeft hij dus niet te wachten op een duistere plaats tot de wederkomst. Nee, dan mag hij direct naar de hemel. Dan mag hij direct naar zijn meester toe. Gemeente, wat is dat een troost? Wanneer uw man of uw vrouw, uw familielid, iemand uit uw vriendenkring in Christus is ontslapen. Dan leeft de ziel vandaag bij hem. Die ziel is niet ergens op een duistere plaats. Die ziel is dan in de hemel. Gemeente, wat zullen er al hun zielen rondom Jezus staan? En wat zullen zij daaruit zien na die dag dat hun ziel en hun lichaam weer verenigd zullen worden? En wat zullen zij uitzien na die dag dat zij niet alleen met hun ziel, maar ook met hun verheerlijkte lichaam het Lam mogen aanbidden? Jezus heeft de sleutels. Maar die sleutels, die worden niet pas bij onze dood gehanteerd. Die sleutels, die worden hier gehanteerd. Want zonder Jezus zijn wij dood. Zijn wij dood in zonden en misdaden. Maar doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze hoort, zal leven. En daarom zegt Johannes in zijn evangelie, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar, zegt hij tegelijkertijd, die niet gelooft, is al veroordeeld. Dat is de sleutel. En moeten wij dan ook zo'n visioen krijgen, net als Johannes? Nee, dat moeten wij niet. Onze tekst, dat is niet de bekering van Johannes. Dat is een diepere zicht van Johannes op wie Christus is. En juist Johannes, die benadrukt ook voortdurend dat het niet gaat om dromen en visioenen, maar dat het gaat om het geloof. En dat het gaat om het woord. En dat het gaat om de Christus in dat woord. Wij hoeven geen visioen te krijgen. Maar het gaat er wel om dat we iets van die confrontatie kennen. Iets van die wonderlijke ruil. Ik viel. Maar hij legde. Wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie hem hier mag zien in zijn lijden. Misschien komt u in uw leven niet verder dan hem te zien in zijn lijden. Maar wanneer dat zo is, dan is het toch genoeg voor God. Wie hem hier mag zien in zijn lijden, die zal hem straks ook zien in zijn heerlijkheid. En dan niet als een dode voor zijn voeten, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Gemeente, staan de luiken van uw levenshuis al open? Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 115 en daarvan het negende vers. Psalm 115 en daarvan het negende vers. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. En wat er verder volgt in Psalm 115, daarvan het negende vers. Laten wij samen danken en bidden. Heere, zo mochten wij het zingen. Loof God, de bron van het leven. Ja, u bent de enige bron van het leven. Omdat u de levende bent. Omdat u niet kunt sterven in der eeuwigheid. Geef, Heere, dat dat zo tot troost mag zijn. Dat onze ogen voortdurend op u zullen zijn. Op u niet alleen in uw lijden, maar ook op u in uw verheerlijking. Ook op u, hoe u vandaag bent in de hemel. Dat u de macht hebt over de dood, dat u de sleutels hebt. Heere, geef dat we zo een vertrouwen op u mogen kennen. Dat alles in uw hand ligt en dat het u niet uit de hand loopt. En dat we die rechterhand voortdurend in ons leven mogen ervaren. Dat we niet alleen zijn, maar dat uw rechterhand op ons is. Genadige Heere, geef dat we zo naar huis zullen gaan. Met die rechterhand op ons hoofd. Met die kroon op ons hoofd. Die kroon, uw rechterhand. Die kroon die straks pas komen gaat, maar hier in beginsel aanwezig zal zijn. Geef dat we zo ook mogen leven, Heere, als kinderen van u. Als mensen die niet voor de aarde leven, maar als mensen die voor u leven, die voor de hemel leven. We bidden, Heere, voor uw werk in het midden van de gemeente. We danken voor wat u hebt gegeven vanuit uw woord. En we bidden ook voor deze week, voor alles wat er plaats mag vinden aan gemeentewerk. Heere, wilt u ook met dominee van der Brink zijn. Als hij deze week ook de nieuwe preken voor mag bereiden, wanneer het zondag heiligavondmaal zal zijn. Heere, sterk hem door uw kracht en schenk hem uw heilige geest, ook deze week. We bidden ook voor zijn vrouw, voor zijn gezin. We bidden ook voor broeder Schinkelshoek, die ook in ons midden mocht zijn. Sterk ook hem in de taak die u aan hem hebt gegeven. Ook in de gemeente van IJsselstein. Heere, we bidden voor hem en voor zijn vrouw, voor zijn gezin. Dat ze het ook in alles voortdurend van u verwachten. Heere, vervul een ieder die deze week met u en met uw koninkrijk bezig is, met uw heilige geest. Opdat wij leven tot eer van u, dat bidden wij. En zo danken we u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte willen we nog zingen uit Psalm 113 en daarvan het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan onze God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Psalm 113, het derde vers. Thank you. Gemeente, bewaar het woord en laten we zo eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.